Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis of op een later moment met ons meebeleeft. Mijn naam is Wieger Duitman en u bent verbonden met de kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Hakvoort, bij ons voor. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe. En laten we deze dienst samen beginnen door te zingen gezang 461, vers 1, 2, 5 en 6. En laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
Zullen we een ogenblik stil zijn en ons zo voorbereiden op deze dienst. Wij verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De zon is weer opgekomen en heeft de morgen weer wakker geroepen en onze dag begint met een lied voor God. Opwekking 733. Wij loven God door middel van ons lied, maar ook door onze praktische toewijding in ons leven, elke dag, om voor God te leven. En hoe dat leven eruit ziet, dat maakt God onszelf bekend in zijn geboden. Ik ga ze u lezen, samen, uit Exodus 20. En we zingen daarna van Psalm 31, vers 1 en ook vers 7. Omdat als we ons zo spiegelen in het leven wat God van ons vraagt, en waarmee we hem loven, ook altijd ons realiseren dat we er niet aan toe komen. Dat we altijd weer tekortschieten en schuldig staan. 31 vers 1 en vers 7. Maar eerst vanuit Exodus deze woorden van God. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als zij mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heere, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, uw zonen en dochters, uw slaven en slavinnen, voor uw vee, ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Kortom, zoals de Heer Jezus samenvatte, heb de Heer uw God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Aan die 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Machtige en genadevolle Heere in de hemel, opgetogen kwamen we zo deze kerkdienst in. En we zongen ons lied van dankbaarheid. We loofden u om wie u bent, de genade die u ons betoont in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor zijn leven voor ons heeft afgelegd. Wij loofden u en zongen onze dankbaarheid uit. 10.000 redenen om dankbaar te zijn. En die zijn er. Als we gezondheid mogen genieten. Als we misschien een periode, we zijn net teruggekomen van vakantie. En we hebben genoten van onze vrije tijd. Het samen op een andere manier en op een andere plek zijn. Misschien allerlei indrukken opdoen. Waardoor we ook weer onder de indruk zijn geraakt van uw schepping. Uw daden in de geschiedenis, Heere, dankbaarheid. En zo kwamen we de kerk in en wie spraken we uit naar u toe? Maar toen luisterden we naar uw woord, uw geboden, die bekende woorden die u eens sprak tegenover Israël in de woestijn en die nog steeds klinken en ook voor ons gelden, waarin u vraagt om een leven van toewijding aan u. Om liefde tot u, Heere God, boven alles. En liefde voor onze naasten, als onszelf. En toen zongen we ook met een lied onze onrust uit. Zelfs dat we ten einde raad zijn. Want de ontmoeting met u, in uw woord, is een ontmoeting met onszelf. En dan bekennen wij dat wij u niet hebben lief gehad, zoals u dat terecht mag verlangen. En onze naasten niet lief hadden. Maar alleen onszelf lief hadden, boven alles. Dat we niet toegekomen zijn aan die volmaakte gehoorzaamheid die u terecht van ons mag vragen. Omdat u de God bent die ons toch bevrijd hebt. Ik ben de Heere die u verlost hebt uit het diensthuis van de zonde en de slavernij. Op die weg hebt u ons gezet, achter de Heer Jezus aan. En in zijn kracht mogen we leven. En mogen we het goede doen. Heere, en misschien, we hebben het ons voorgenomen om zo te leven. We moeten erkennen dat het niet lukte. En dat geeft verslagenheid. Heere, geef dat die verslagenheid oprecht zal zijn. Dat we dat op een of andere manier allemaal ervaren. In de confrontatie, in de ontmoeting met u. Dat dat niet zomaar kan. Dat het alleen maar kan om wie u bent. In Jezus Christus. Een liefdevolle en genadevolle God. Die ons uw geest ook geeft. Om toch, in de strijd van het geloof, in de strijd tegen de zonde, toch meer en meer gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon. En dan danken we u voor goede vruchten die ook mochten blijken. Die beantwoorden aan die woorden van u die we al beluisterden in uw wet. Uit genade mogen die groeien als we dicht bij u, Heer Jezus, blijven. En zo willen we opnieuw, ook vandaag weer, ons leven toewijden aan u. Willen we u horen spreken over van genade en van vernieuwing. En wat dat betekent om kinderen van u te zijn, kinderen van het licht. Heere, zegen zo uw woord. Aanvaard deze hele dienst als een lofzegging, een eredienst aan u. En zet ons, als dat voor ons zou gelden, voor het eerst op het spoor achter de Heer Jezus aan. Of trek ons er weer op, volledig. Hou ons achter hem. De weg die goed is. Heere, zo bidden we u. En zo eren we u. U die ten diepste aan de eer komt als mensen die als een tegenstander tegenover u staan. En onwillig hun eigen weg willen gaan. Als zij veranderd worden door uw Heilige Geest. En u gaan dienen met heel hun bestaan. Amen. Jongens en meisjes. Ja, jullie zijn vast wel weer begonnen. Ik weet niet of de meester, of de juf, dus een juf, die zal misschien wel even weer beginnen over dat de scholen zometeen weer gaan beginnen. Ik weet het eigenlijk niet of Deborah dat doet, maar ze is zelf juf, dus. Kom maar even naar voren. Je mag, als je wilt, mag je hier op de voorste rij gaan zitten. En dan gaat Deborah alvast even iets vertellen over de kindernevenis, die ook alweer begint. En dan gaan we een lied zingen. Kom er maar bij. Zo op de eerste zondag weer na de vakantie. Zitten er alweer meer dan in de vakantietijd, zie ik. Ja, komen er nog een paar aan. Mooi zo. En ook de jongens en meisjes die misschien thuis meekijken en luisteren, ook welkom. En dan luisteren we even naar Deborah.
Nou, zoals de dominee net al zei, wie gaat er morgen alweer naar school? En houd je vinger omhoog als je daar ook zin in hebt. Toch best wel wat, hè? En als je er geen zin in hebt, wat is dan de reden, Jonathan?
Omdat we zo lang vakantie hadden, heb je geen zin meer in school.
Vakantie was gewoon te leuk. Ja, dat is een goed teken. En wat, waarom heb jij geen zin in school?
Omdat dan moet je helemaal weer je brein erin halen.
Ja, nou, maar ik ben juf en ik heb hetzelfde. Ik moest van de week alweer een mailtje typen en zo. En ik dacht, oh, hoe spel ik dat ook alweer? Ik ben het gewoon echt weer een beetje vergeten. Dus we moeten onze brein weer aanzetten. Hey, maar waarom heb je bijvoorbeeld wel zin in school?
Omdat je heel lang niet op school bent geweest.
En heb je de kinderen en de meester misschien gemist of zo?
Nee.
En jij hebt ook zin in school?
Meneer moet heel goed luisteren.
Ja. Is dat moeilijk of makkelijk, heel goed luisteren? Ik vond het altijd best wel moeilijk om goed te luisteren. Nou, ik ga wat aan jullie laten zien waar het verhaal vandaag een beetje over gaat. En dan mogen jullie eerst raden. Wat zit hierin? Ik begin met de makkelijkste.
Water.
Precies, water. En dan heb ik hier een potje. Ik maak hem even open. Wat zou daarin zitten? Wie denkt dat hij het weet? Jij weet het?
Kameelsuiker.
Je bedoelt poedersuiker? Ja, het lijkt erop, maar dat is het niet, want dit is niet zoet.
Meel?
Meel, heel goed. Ja. Er zit meel in. Nou, dat lijkt heel erg op poedersuiker. Alleen, ik zou dit niet over mijn olie heen gooien. Dat is niet zo lekker. Nou, en dan de moeilijkste. Het is een beetje gelig. Het is iets dikker dan water. Ik laat even eerst aan iedereen zien. Wat zou dat nou zijn? Nou, Jonathan, wat is het?
Olijfolie.
Olijfolie, heel goed. Nou, wat kun je nou met deze drie dingen maken? Wie weet dat? Wat zou je daarvan kunnen maken?
Zo moet schudden.
Je kunt hem eens schudden, ja, dat is met de poedersuiker. Maar wat kun je van de olie, water en meel maken?
Pizza.
Pizzadeeg, ja, dat hebben we gisteren gedaan.
Pannenkoeken.
Pannenkoeken. Dus iets zoals brood of een plat broodje of pizza. Heel goed. Hey, en ik heb ook voor jullie een bakje meegenomen waar al zo'n deegbolletje in zit. Nou, en dat deegbolletje mag je eruit pakken, mag je even doorgeven. Kan iedereen het even voelen wat er gebeurt als je die drie dingen nou bij elkaar doet. En hoeveel zou je hier nou voor kunnen bakken? Hoeveel broodjes kan je hiervan maken, denken jullie? Kun je er 10, 2, 1? Hoeveel broodjes kun je ervan maken? Wat denk jij?
1.
Precies, hier kun je maar 1 broodje van maken. En het verhaal vandaag wat jullie beneden gaan horen gaat over een vrouw die nog precies 1 broodje kon maken. En daarna was al haar eten op. Ze wist echt niet meer wat ze moest doen. Want dit was alles wat ze nog had. Genoeg voor 1 broodje. Maar dan komt Elia bij haar langs en die vraagt of die een broodje mag hebben. En dan zorgt de Heere God voor een wonder. En dat horen jullie beneden.
Wij gaan hier in de kerk de lezing vervolgen van de geschiedenissen van aartsvader Jacob. We waren al een paar zondagen mee bezig en we zijn nu aangekomen bij die ingrijpende geschiedenis dat Jacob vecht met God. Dat staat in Genesis 32. We lezen daarvan vers 1 tot en met 12. En dan even een stukje overslaan en dan vanaf vers 22 tot en met 32. We zingen daarna een bewerking van Psalm 91 van Sela, Mijn Toevlucht. En de lezing begint met een ontmoeting van engelen van God met Jacob. Komt hij tegen. En Psalm 91 zingt daar ook van, over engelen die je tegemoet komen en die jou dragen, waardoor je je veilig mag weten. Dus daarom dat lied na de Bijbellezing. Jacob en Laban, zijn schoonvader, hebben afscheid van elkaar genomen. En dan vervolgt de lezing. Ook Jacob ging zijns weegs. En engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Machanaim. En Jacob stuurde boden, hetzelfde woord als engel, weet u hè, stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau. Naar het land Seir, het gebied van Edom. Hij gebood hun, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven, slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn Heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden: we zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen en nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen, in twee kampen. Want hij zei: als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob: God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd heeft: keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al die blijken van goedertierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken. En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd: ik zal u zeker wel doen. En ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Nou, vervolgens, ik stop hier even de lezing. Vervolgens pakt Jacob in een aantal delen heel veel dieren van zijn kuddes en stuurt die in golven voor zich uit richting Esau als een cadeau voor Esau om hem gunstig te stemmen. En dan pak ik de lezing weer op in vers 22. Dan is het nacht inmiddels. En in die nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen, en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter, en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. Toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn, Jacobs, heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En die man zei: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Hij zei tegen Jacob: wat is uw naam? Hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop: vertel mij toch uw naam. Hij zei: waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op de dag van vandaag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover. We zingen een lied.
Thank you.
Laten we naar de preek gezang 330, vers 1 en 2 zingen. Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier in de kerk en ook als u thuis mee betrokken bent. Vechten met God. Dat kan toch niet? Jongens en meisjes, hoe moet je je dat nou voorstellen? Vechten met God. God, hij is toch een hemelse vader die voor je zorgt, die je beschermt. God is toch geen vechtersbaas? Nou ja, misschien dat er mensen in de kerk zijn of thuis die denken, als het gaat over vechten met God, worstelen met God, die denken aan het gebed. Dat kan. Met woorden. Zoals je het in de Bijbel verschillende keren leest, maar misschien heb je dat zelf ook wel. Dat je met God kunt worstelen in het gebed. Dat je met allerlei vragen zit en twijfels. En je gelooft in God en je wilt geloven in God. Dat Hij er is, dat Hij een hemelse Vader is. En voor je zorgt, dat wil je geloven. Maar je merkt er zo weinig van. En dan kun je in het gebed vechten met God. Hè? Waarom, God? Gebeurt dit of dat in mijn leven? Als je breder kijkt, dan wat in de wereld gebeurt, wat je allemaal niet begrijpt. Vechten met God in het gebed. Vechten met God. Dat is natuurlijk één. Maar dan ook nog van hem winnen. Ja, dat kan toch helemaal niet. Jongens en meisjes, zou je toch zeggen. God de Almachtige. God die een en al goedheid is. Als je zou vechten met God, dat zou dan toch betekenen dat jij iets wil wat God niet wil. En dan krijg je natuurlijk botsing. Maar dat kan toch niet dat jij dan van God zou winnen. Want Gods wil, Gods plannen, die zijn toch altijd sterker. Die gaan altijd door in vergelijking met wat jij zou willen. God, vechten met God en dan winnen, dat is toch helemaal raar. Jacob vecht met God en hij wint. Hij houdt God vast. Zo kwam die moederschoot al uit, hè? Herinnert u zich? Vasthouder, zijn broertje bij de hiel. Maar je ziet het hier ook weer. Als hij ten einde raad is. Vasthoudend als hij is, houdt hij God vast en hij zegt, God, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Het is wel een heel mysterieus verhaal wat we vanmorgen samen hebben gelezen, hè? Het Genesis 32. Het is ook niet onbegrijpelijk dat er van deze geschiedenis allerlei interpretaties zijn. Want ja, het is wel heel vaag, mysterieus. Het gebeurt allemaal in het donker. Het is nacht. Wat gebeurt er dan precies? En natuurlijk de grote vraag. Wie is nou die tegenstander? Die dan vecht met Jacob. Jacob vraagt hem ernaar. Geef mij uw naam. Noem uw naam. Ik krijg die niet. Als je zo de uitleggers wat nazoekt, dan wordt deze geschiedenis heel vaak uitgelegd alsof Jacob met zichzelf in gevecht is. Dat het om een zielenstrijd gaat. Dat zijn geweten opspeelt naar alles wat hij achter de rug heeft, wat hij heeft gedaan. Hij, Jacob, hoe hij altijd weer de dingen wist te regelen en aan zijn hand te zetten en soms op een manier. Nou, je weet het. En dat nu allemaal boven komt. Dat hij met zichzelf in het reine moet komen. En het is echt toegegeven. Je kunt prachtige psychologische lessen trekken uit deze geschiedenis. Echt heel mooi. Maar je kunt er, deze geschiedenis lezend, toch niet omheen. Dat het geen gevecht is van Jacob met zichzelf, maar echt met God. Er zijn er ook nog uitleggers die hebben het over een kwade geest, waar Jacob mee zal vechten, een demon. Er zijn er nog bij die opperen van, is het misschien, Ezo komt eraan, hè? Dat staat te gebeuren met een man met een leger van 400 man. Misschien is het wel een van die mensen die bij Ezo hoort. Nou, zo heb je allerlei mensen die gissen wat er hier aan de hand is, wie die tegenstander is. Maar zo heeft de Bijbel zelf deze geschiedenis nooit geïnterpreteerd. De profeet Hosea, die haalt in zijn profetie deze geschiedenis een keer aan. Hoofdstuk 12. Jacob streed in zijn kracht met God. Hij streed met de engel en hij won. Huilend vroeg hij om genade, zegt Hosea. En ook Jacob zelf, achteraf, zegt het: ik heb God, Gods aangezicht gezien. Hij geeft die plek de naam Peniel, hè? Ik heb God gezien. Jacob houdt ook een fysiek mankement over, hè, aan dit gevecht. Want na die vechtpartij zou hij voor altijd mank lopen. Gods gezicht, van aangezicht tot aangezicht, God ontmoet, zegt Jacob. Mank aan zijn heup. Nou, ik zou gaan zeggen, fysieker kan het niet. Nou, is het wel zo. Een confrontatie met God is ook altijd een confrontatie met jezelf, gemeente. God onder ogen komen, dan zie je de heiligheid van God. Dan word je overweldigd door zijn goedheid voor jou, klein, nietig mensje, want zo ga jij je dan voelen. Je eigen falen komt als het ware bovendrijven als je geconfronteerd wordt met God. Godskennis en zelfkennis gaan altijd samen. Dat is wel zo. Maar ik houd er maar op, zoals de geschiedenis zelf laat blijken. Jacob vecht echt met God. En die tegenstander van Jacob, die in het begin nog mysterieus, dat hij niet helemaal weet, wie is dit? Die komt op een heel kritiek moment in Jacobs leven. Terwijl er ook net een heel kritiek moment achter hem ligt. Jacob is net aan de dood ontsnapt. Hij was namelijk stiekem bij zijn schoonvader Laban weggevlucht. Met natuurlijk zijn vrouwen. En al zijn vee en zijn kinderen. De vrouwen van Jacob die Labans dochters waren. De kinderen van Jacob die Labans kleinkinderen waren. Die veestapel van Jacob die hij via zijn oom Laban bij elkaar had verdiend. Kijk, en wij zeggen natuurlijk, ja, het zijn toch Jacobs vrouwen en zijn kinderen en zijn vee. Ja, maar in die oud-Oosterse cultuur had de vader van de familie echt veel meer gezag. Jacob is Labans schoonzoon, maar hij is ook zijn knecht. Hij was bij Laban in dienst. Als Laban op een gegeven moment een keer een paar dagen afwezig is voor een feest, dan piept Jacob ertussenuit. Dat is een halsmisdaad. Laban jaagt hem dan ook achterna. Met als bedoeling om zijn dochters en zijn kleinkinderen en al dat vee, al die dieren weer terug te nemen. En Jacob, nou, die hoeft zich geen illusies te maken. Na zo'n lage streek die Laban geleverd heeft, is zijn leven niet zeker. En dat is net wonderlijk goed afgelopen. Enkel en alleen dankzij het ingrijpen van God. Want die verschijnt aan Laban en die verbiedt Laban om Jacob maar enigszins kwaad te doen. Het loopt er zelfs wonderlijk op uit dat Laban en Jacob een vredesverdrag sluiten en zo uit elkaar gaan. Dat ligt dus net achter hem. Hij is door het oog van een naald gekropen. En dan nu? Esau. Een nieuw oog van de naald. Hoe zal Jacob daar doorheen weten te kruipen? Zal hij er doorheen weten te kruipen? Dat Jacob dat heel zwaar inziet. Dat blijkt hieruit, gemeente. Dat wij nu lezen. Dat Jacob tot God bidt. En dat is de eerste keer dat je dat leest. De eerste keer in heel die geschiedenis van Jacob. Denk ook maar naar Eva, die afgelopen 20 jaar dat hij bij Laban was. En heeft hij het ook niet makkelijk gehad. Maar nu de eerste keer dat je daarvan leest, dat Jacob bidt. Dat hij vanuit zichzelf contact opneemt met God. Andersom was wel gebeurd. Dat God Jacob ontmoette. Het was dankzij God, die had ingegrepen. En die had Laban verboden om Jacob kwaad te doen. Daar begon hoofdstuk 32 mee. Die engelen die Jacob ontmoeten. Engelenlegers. Ook zo'n moment dat God naar Jacob toe komt. Die ontmoeten Jacob, staat er. Jacob geeft die plek de naam Machanaim. Engelenlegers. Twee legers. Maar dat Jacob vanuit zichzelf contact met God zoekt en gaat bidden. Al die jaren. Lees je er niks van. Maar nu wel. Als Esau eraan komt. Met 400 man. En ja. Jacob zou Jacob niet zijn, zou ik gaan zeggen. Je ziet toch ook weer die typerende trek van Jacob. Dat hij zelf probeert de dingen te regelen. Hij verdeelt zijn gezin. En heel al zijn dieren in twee groepen. He, vanuit de gedachte, nou als Esau komt en die valt de ene groep aan, dan kan de tweede groep ontkomen. Wat hij ook doet, hij offert een aanzienlijk deel van zijn veestapel offert hij op. Dat woord wordt ook gebruikt, een offer. En brengt het als een cadeau in verschillende etappes naar Esau. Om Esau gunstig te stemmen. Als hij dat gezicht van Esau straks moet zien. Die ook Esau moet ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Hij zegt, ik hoop dat al die cadeaus, al die dieren die ik aan Esau geef. Dat die zijn gezicht ontspannen en hem gunstig stemmen. En dan, wat hij ook doet, in de nacht laat hij zijn hele gezin en alles wat hij bij zich heeft, die hij in twee groepen heeft opgedeeld, laat hij de beek Jabok oversteken. Heel gewaagd, dat moet allemaal in het donker gebeuren. Ik laat nu even liggen, want dat zou veel te veel, die dienst en de preek veel te lang maken, wat je daar nou in zou moeten zien, wat dat zou kunnen betekenen, dat laat ik even liggen. Maar ook dat is een actie van Jacob. En te midden van al die dingen die hij zelf onderneemt, daar zie je hem bezig. Ja, ook voor het eerst in jaren. Jacob bidt. Een noodkreet. God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac. Heere, de verbondsnaam van God. Ik ben erbij, betekent dat, hè? Die naam gebruikt Jacob. Hij is niet vergeten wie God is. Heere, die tegen mij gezegd heeft, keer terug naar uw land en uw familiekring. Ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers slechts met een staf ben ik de Jordaan hier overgestoken. Nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau. Want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders en de kinderen ze neerslaan. U hebt toch gezegd, ik zal jou zeker wel doen. Ik zal jouw nageslacht maken als het zand van de zee. Vanwege de menigte kan dat niet geteld worden. Dat hebt u toch gezegd, Jacob bidt. Wat denk je nou, gemeente? Ik kan me heel goed voorstellen dat je nou denkt, ja hoor, leuk hoor. Mooi zo, dat heeft dan iets dubbels, hè. Nu bidden tot God. Nou, je in de, nou, wat zeggen we tegenwoordig, in de shit zitten. Je echt niet meer kan regelen, zelf. Nou bidden. Nou ja, terwijl je ondertussen ook nog probeert om het wel te regelen. Maar je zit zo in de nesten. Zou je het niet begrijpen, gemeente, dat God nu op dit moment zou zeggen? Jacob, joh, alles goed en wel. Maar nou geef ik even niet thuis, hè. Nou heb je mij nodig, hè. Nou raak je tot het einde van je eigen mogelijkheden. Maar je hebt toch alles altijd naar je hand weten te zetten tot nu toe? Nou, red je er zelf nu maar uit. Bekijk het maar. Zou je dat niet begrijpen, dat God nou zo zou reageren, gemeente? Weet dat de Heer het juist op prijs stelt. Dat je hem ergens geen groter plezier kunt doen. Dan wanneer je je eigen onmacht erkent, gemeente. Ik kan het niet meer. En dat je in je angst hem te hulp roept. Zul je dat nooit vergeten. Wij hebben een God die nooit niet thuis geeft. Dat zie je ook hier. Jacob moet Esau onder ogen komen. En hij kan het niet. Maar eerst moet hij God onder ogen komen. En kan dat wel? Is het goed tussen Jacob en God? Weet u wat ik nou zo mooi vind in deze geschiedenis? Zo bijzonder. Dat hier God zelf het initiatief neemt. Om het met Jacob goed te maken. Deze geschiedenis, gemeente, van dat gevecht tussen Jacob en God is een verzoeningsgeschiedenis. Verzoening kost strijd. Een strijd van leven op dood. Een gevecht van man tegen man. Man tegen God. En zelfs in die strijd zie je, ja, dan is Jacob Jacob. Vasthouder. Hè? Zijn broertje bij de geboorte. Vasthouder. Hij is vasthoudend. Ik laat u niet gaan, God. Tenzij u mij zegent. Jacob laat God niet los. Hij wil horen dat het goed is. Dat het vrede is. Vrede met God. Want alleen als het goed is met God. Als God met hem is. Kan Jacob ook zijn broer Esau onder ogen komen. En kijk dan even met me mee hoe dat gaat. Hè? Hoe komt het nou goed met God? Allereerst moet Jacob dan zijn identiteit prijsgeven. Die mysterieuze tegenstander, God zelf, vraagt: hoe is jouw naam? Jacob. En dat is een bekentenis. Een soort biecht. Dat betekent bedrieger. In dat ene woordje, zijn naam, legt Jacob zijn hele leven open tot nu toe. Dat ben ik. Ook tegenover God altijd geweest. Een bedrieger. Als hij dat eerlijk heeft gezegd, dan wordt hij gezegend. En hij krijgt een nieuwe naam. Dan bestaat die zegen uit. Die is aangekoppeld. Een nieuwe naam. Die mysterieuze tegenstander, God zelf zegt: nee, vanaf nu. Niet langer Jacob. Ik zet er een streep door. Hij heeft een nieuwe naam. Israël. Strijder met God die wint. Er valt een last van Jacob af. Paulus in zijn brieven zou dat omschrijven als de last van de oude mens. En hem wordt een nieuwe mens aangedaan. Waar heeft Jacob dat aan verdiend? Om niet veroordeeld te worden, maar gezegend te worden. Gemeente, dat kan alleen maar God zijn. Daarom noemt Jacob die plek Peniel. Aangezicht van God. En wat een wonder. Niet een woedend aangezicht van God. Maar een vriendelijk aangezicht van God. Dat is genade. En dan werkt als het ware heel de natuur mee. Die laat dat aan Jacob zien. Dat de verzoening heeft plaatsgevonden. Dat het goed is met God. Dat Gods gezicht naar hem toe straalt. En dan staat er dat de zon opgaat. Gemeente, weet u nog? Herinnert u zich dat misschien? Waar er in die geschiedenis van Jacob stond dat de zon onderging? Weet iemand dat zo? Hij moest misschien graven in Bethel. Weet u, dat was toen hij de grens de andere kant op overstak, het land uit. En moest hij allemaal nog meemaken bij Laban. Dan krijgt hij die droom, dan gaat hij hemel. Maar dat was het nacht. Maar dan staat er ook nadrukkelijk, de zon ging onder. Dat was Bethel. En toen werd het nacht. Hier staat bij Peniel dat de zon weer over Jacob opgaat. De Heere doet zijn aangezicht over hem lichten en is hem genadig. Waar gaat het voor ons om? Ik zei het al, het is ten diepste een verzoeningsgeschiedenis. Verzoening met God. Dat je hem onder ogen kunt komen. Vanmorgen, deze dienst, is een ontmoeting met God. God ontmoet u. Hij komt naar u toe. Hij van zijn kant. En hij vraagt het je. Laat je met mij verzoenen. Door mijn zoon Jezus Christus. Jezus, de grote nakomeling van Jacob. Zoon van Israël. In Gethsemane. Streed hij een strijd van leven op dood. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, deze weg die ik moet gaan. Uw wil geschieden, God. En Jezus won. Dat is Pasen. Dat we elke zondag vieren. De grond onder onze voeten. Om Jezus wil mogen wij weten dat God ons genadig is. En die Jezus leerde ons, hè? Bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop de deur. En dan wordt er open gedaan. Want wie bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. Wie klopt, hem wordt open gedaan. Vast en zeker. Hou vast aan God. En laat niet eerder los tot je weet dat God jou zegent. En zijn gezicht over jou laat lichten. Het is een moment, dit moment van Peniel. In het leven van Jacob, hij zal het nooit vergeten. God heeft hem aangeraakt. Aangetast. Zoals wij dat kunnen zeggen van materiaal. Wat aangetast is. Dan mankeert er wat aan. Na deze geschiedenis. Heeft Jacob een mankement. Door de aantasting van God. Aangetast in zijn eigen kracht. Dat hij het zelf altijd wil regelen. Ik weet, als dat met je gebeurt, dat is een zegen. opdat je sterk mag zijn in Gods kracht. En gerust mag zijn in zijn bescherming. Amen. Voordat we nu samen gaan danken en bidden, geef ik even het woord aan Watse. Want die zal ons even bepalen bij de startzondag over 14 dagen. En die wil even, nou ja, wat hij wil doen, dat gaat hij nou gaan blijken. 15 september, zondag, wat gaat er gebeuren? Ja, is dat aan, volgens mij.
Nou, zoals jullie allemaal wel weten, 15 september, startzondag. Eerst is er hier een dienst in de kerk, een jeugddienst, een kinderdienst. En vervolgens koffie drinken en dan gaan we naar de Martin Gasman groep. We zouden het leuk vinden als er zoveel mogelijk mensen bij ons zijn. En voor de organisatie is het alleen wel fijn als je je even aanmeldt. Dan weten wij hoeveel boodschappen we moeten doen en dat soort dingen. Dus bij deze graag... Via de QR-code of in de hal op het prikbord hebben we de nummers eventueel hangen. Mag het ook via een appje. Zo is het goed, toch? Ja? Oké.
Dankjewel. Ja, nou. Dat is nog 14 dagen. En dan jong en oud opgeroepen om erbij te zijn. gastmangroep. Ja, ik ben uiteindelijk ook van buiten. Dan denk je, waar heb je het over? Maar dat is het scoutingterrein in IJsselmuiden. Als je hier vandaan komt, weet je het allemaal. Zeveningseweg. Met Ganzendiep. Nou, en als je het nog niet weet, dan moet je maar eens even in plaats schieten. Of Watsen, die weet het vast wel. Ja, tuurlijk, is er al geweest. Dan gaan we nu samen de Heere God bidden en danken voor deze dienst. En we danken ook samen met Hans en Ellie van Dijk. Ze staan meestal daar en dan zitten ze volgens mij nu weer. Ja, die waren vorige week zaterdag, 24 augustus, waren ze 40 jaar getrouwd. Dat hebben ze ook gevierd. En dat was mooi met kinderen en familie. En ook aan de Heere God willen we de dank brengen. Dat hij jullie al die jaren zo samen heeft, bij elkaar heeft gehouden. En lief en leed, kinderen gekregen, met aanhang, ik zie ze ook zitten. En kleinkinderen, dingen om blij te zijn. Net zoals in ieder huwelijk gaat, ook dips. Maar als je elkaar trouw mag blijven, dat is iets heel kostbaars. En dat geeft God ons, ook uit genade. We danken hem daarvoor. Scholen gaan we weer beginnen. Heb ik natuurlijk even opgeschreven. Dat we daar ook de zegen van de Heere God voor bidden. En ja, ik kan daar natuurlijk ook nu weer niet omheen. Israël, hè? Jacob's nieuwe naam. En dat is de naam geworden voor het volk wat uit hem voortkomt. En we gebruiken die naam nog steeds voor het volk wat daar woont. Aan de rand van de Middellandse Zee. En we weten de moeilijke omstandigheden. De strijd die daar nu geleverd wordt. Nou, we willen bidden om vrede. Zullen we samen bidden en danken. Heren, we zijn overweldigd. Door hoe goed en genadevol u bent. Voor iemand als Jacob. Voor mensen zoals wij. We bidden of wij onszelf mogen leren kennen. Dat we ons mogen spiegelen aan uw woord. En dat we dan heel eerlijk worden voor u. En ten opzichte van onszelf en voor de mensen om ons heen. Dat we ons niet groot hoeven houden. Niet mooi hoeven voor te doen dan we zijn. Maar dat we ten opzichte van u zullen erkennen. Ik bak er niks van. Het gaat altijd weer mis. Jacob. Om u dan te mogen ontmoeten als een God die ons aanraakt, zegenende handen en ons een nieuwe naam geeft. Een nieuw leven, een nieuwe mens die mag groeien en gevormd mag worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dankzij wie we u als een genadige God mogen ontmoeten. Heer, dat was het woord dat we ook vanmorgen weer uit uw mond mochten ontvangen. En we danken en prijzen u ervoor in deze dienst. En geef dat we u er ook mee mogen prijzen in ons leven van elke dag. Dat ons leven een dankoffer mag zijn uit liefde. Voor de liefde die u ons elke keer weer geeft. Geef ons zo houvast. Niet houvast dat we zelf zoeken. Maar houvast in u. En misschien ook wel in gebed. Als we zitten met vragen en twijfels. Want als het gaat om strijden met u. Ja, dat we u ook in die zin niet loslaten. En Heer Jezus, dan herinneren we u aan uw eigen belofte. Dat u hebt gezegd, bid en zoek en klop. En als je dat doet, dan zul je ontvangen. En gaat de deur open. Heer, u ziet toch dat we het soms zo moeilijk vinden om geduldig te zijn. Om te wachten. Help ons. Red ons. Vergeef ons al onze schuld. Dank u wel voor wie u bent. En als wij zo bidden voor onszelf, doen we dat ook voor uw volk Israël. Dat volk met de naam genoemd die u gaf, die nieuwe naam. Strijder met God en met mensen. Inderdaad, dat is de geschiedenis van dat volk, van Israël. Een realiteit ook op dit moment. Bedreigd van alle kanten. Hier en daarin, ook misschien net als Jacob, de oude Jacob, die van alles zelf probeert te regelen. Ze zelf probeert te redden. Heren, we bidden om vrede. Voor Israël. uw volk. Oude beloften, dat oude bondsvolk, dat u die beloften niet loslaat, maar vervult. Dat u trouw blijft aan mensen. Maar, Heere, vrede. Ook met de Palestijnen, die vijanden. We bidden om die geest van u in de harten van Israëls tegenstanders. Dat zo'n mensen zullen smelten in haat naar elkaar toe. Wie ze ook zijn, van welk volk dan ook. In feite, Heer Jezus, bidden we om de komst van uw koninkrijk. Zoals u dat ook beloofd hebt, dat u zult komen om alles goed te maken. Dat hemel en aarde verzoend zullen zijn. En dan staan we sterk. We hebben nu ook weer Pasen gevierd, Heer Jezus. Uw overwinningskracht. Laat die blijken als u komt. En ook in Israël. En ook in Oekraïne. In Soedan. En nou, om alles goed te maken. Dat wij mensen u recht in het gezicht kunnen kijken. In het reine komen met u. En wij mensen elkaar recht in het gezicht kunnen kijken. En onze gezichten niet hatelijk staan ten opzichte van elkaar. En we niet bang hoeven te zijn voor elkaar. Maar elkaar zullen omarmen. Elkaar zullen voorthelpen. Elkaar zullen steunen. Heer, dat is uw koninkrijk. Waar we om bidden. Wilt u ons zo zegenen? Ook in de nieuwe weken na de vakantie die nu weer voor ons liggen. De scholen beginnen weer. Heer, we denken aan de kinderen en alle mensen die in het onderwijs werken, op wat voor plek dan ook, dat u uw zegen geeft. En in het bijzonder mogen we bidden voor het christelijke onderwijs. Wilt u zijn met de kinderen op de basisscholen, juffen en meesters, die ook daar vanuit hun gedrevenheid en liefde voor u hun kinderen liefhebben en mogen voorgaan. Vertellen van de Heer Jezus wie hij is. We bidden voor de mensen die onderwijs geven en ontvangen op de middelbare school, onze jongeren. Als het gaat om strijd, wordt er om hen gestreden, we weten dat. Wilt u hen beschermen, Heere God, tegen alles wat er op hen afkomt. En geeft u wijsheid aan wie bestuurder is in het christelijke onderwijs. Ook het hogere onderwijs, de hogescholen. De universiteiten, bijzonder ook onze universiteit van onze kerken, de TUA. Als we horen van berichten dat daar heel veel aanmeldingen waren dit jaar. Veel studenten die de theologie willen gaan studeren. Verblijdende berichten. Heren, wilt u zo werken? En ook in die dingen. In de kinderen en de jongeren werken. Voor een toekomst waarin mensen u lief hebben. En zo ook elkaar. Alle dingen van het leven leggen we in uw handen. En ook als we dankbaar zijn. En wij als gemeente zijn dankbaar samen met, als familie ook, met Hans en Ellie. 40 jaar waren ze getrouwd, dat mochten ze gedenken, vorige week. 40 jaar geleden bracht u hen zo tweeën bij elkaar. En ook voor uw aangezicht gaven ze hun beloftewoord van trouw. En u hebt het gegeven, al die jaren door, dat ze bij elkaar gebleven zijn. U hebt hen gezegend, ook met de kinderzegen, met andere zegeningen. En ze hadden ook de moeite, zorgen en ziekte. Heren, u komt de dank toe voor wat u gegeven hebt. En wilt u bij hen zijn en blijven. Dat zij, zoals Jacob dat ervoer, uw gezicht als een vriendelijk gezicht mogen ervaren. Elke dag van de week. Elke dag van de toekomst die u hen nog samen mag geven. Met de kinderen en alle die hen lief zijn. En met ons. Heren, wij prijzen u. En we willen geen van uw weldaden vergeten. Prijs de Heren, mijn ziel. Zijn grote naam. Amen. In de dienst van de Heere God geven wij nu onze gaven. daar is even gelegenheid voor. Ook als u contant geld bij u hebt en geen beschikking hebt over de smartphone. Bij de uitgang staat altijd een collectezak waar je je offer in kunt brengen. En dan na het zegengebed over de gaven zingen we Psalm 105, vers 1 en vers 2.
U de zegen vragen over de gaven. Goede God, zegen onze gaven die wij van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Er is hier beneden in de zaal koffie en fris, jongens en meisjes, voor jullie. En daar zullen Hans en Ellie ook bij zijn, want zij hebben gezorgd voor een tractatie voor ons allemaal bij de koffie. En ik kan me niet voorstellen dat jullie daar zelf ook niet zin in hebben nu. Dus Ze zijn er. En dan kun je ze even feliciteren met een 40-jarig huwelijk. Dat voor nu. En het is de laatste zomerzondag, zo noem ik maar eventjes. Vanavond, voor de laatste zondag, deze avond de dienst om 7:00 hier in de kerk. En dan gaat dominee Klaas van Hoek voor. Zullen we zo weer naar huis gaan? Dat mag. In vrede. Licht in de aangezicht van God. Met ons mee. En als teken daarvan dat dat zo is, ontvangt u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.